Dames en heren, goedenavond. Welkom bij Kunst is Lang, het beeldend kunstprogramma hier op Amsterdam FM. Ik ben Luc Hees en elke week interview ik een uur lang één kunstenaar live tussen 8 en 9 vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Je kunt deze uitzending natuurlijk terugluisteren. Dat doe je op mrmotley.nl of wel zo handig via iTunes. Daar kun je je abonneren op onze podcast. Vanavond is de gast Claudia Sola. Ze schildert, ze fotografeert, ze maakt films, waarvoor ze vaak verzamelingen van beelden en informatie aanlegt. Denk aan mensen over de hele wereld en in verschillende culturen die allemaal met hun twee vingers hetzelfde peace-teken maken. Of juist hun vuist strijdlustig in de lucht steken. Haar werk draait erom, zoals ze zelf zegt, te laten zien hoe dezelfde kernverhalen steeds weer eigentijdse verschijningsvormen krijgen. Wil je tijdens dit gesprek al iets zien van Claudia? Ga dan naar mrmotley.nl. Amsterdam FM! Claudia, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Welkom.
Leuk om er te zijn.
Ja, vinden wij ook. Hey, op jouw website las ik dat je op je 7e je eerste fototoestel kocht. En dat die vooral diende om herinneringen vast te leggen. Dat je toen besefte dat dat kon met een fototoestel. Weet je nog wat jouw eerste foto's waren?
Ja, dat waren foto's van... ik heb ze ook gewoon nog steeds. Het was zo'n wat je op de rommelmarkt koopt, zo'n buikcameraatje.
Okay.
Waar je zo heel simpel, super simpel dingetje. Waar je dan rolfilm doet, maar bij de plaatselijke drogist kon je dat gewoon kopen. En dat waren foto's van een broer op de skelter. Ik liggend in het gras en dan door het gras kijkend. Dat soort foto's. Dat
Dat is al best wel een laag perspectief, volgens mij. Best wel afwijkend, toch? Zo vanuit het gras omhoog?
Ja, het was met name... ik gebruikte het heel erg om... om bepaalde... Ja, het is niet zozeer specifiek, het waren niet zozeer specifieke foto's als wel meer beelden om... Weet je, zoals je... Ik gebruik het heel erg dagboekachtig. Dus als je een bepaald... Als je een bepaald belevenis hebt van het een of het ander of zo. En dat je dan... En soms heb je daar zo'n bepaald beeld in je hoofd.
Ja.
Die probeerde ik dan te... Nou ja, vast te leggen. Omdat ik dan wist dat als ik de foto zou zien, dan zou ik weer het hele verhaal weten. En
dacht je dan op het moment, dit is interessant. Wat ik nu meemaak is het herinneren waard. En ik maak nu een foto?
Nee, niet zozeer. Volgens mij was het meer een manier om te... Ja, het is niet zozeer dat je denkt, dit is heel belangrijk. Of dit is maar meer voor jezelf. Van bepaalde. Dat kan ook een bepaalde gedachte zijn. Of een bepaalde ervaring. Zo eigenlijk zoals je in een dagboek zou schrijven. Ik heb dit en dit beleefd. En daar en daar ben ik geweest. En dat heb ik gezien. Dus het is ook eigenlijk vrij pure waarneming. En dan het hele verhaal eromheen. Dat zou ik me nog wel weer kunnen herinneren.
Ja, welke koester je het meest van die hele vroege foto's?
Ik weet niet, ik heb niet zozeer... ik koester daar eigenlijk niet zoveel van.
Verraadt dit nou een hele slechte jeugd zo in de eerste minuten van de uitzending?
dat zo kan je dat zeggen. Ja. Het is niet. Ik kijk er niet graag naar.
Oké.
Okay. Nee, ik heb zo. Dus ze zitten in een map.
Ja. Yeah.
Ze staan ergens achter van alles nog wat. Nee, die zitten dus inderdaad in een.
Een verborgen hoekje van je boekenkast.
Ja, niet eens in de boekenkast, kan je nagaan. Het is zelfs in een kast met een deur ervoor en zo.
Oké, en werken ze wel goed? Weet jij, als je die foto omhoog haalt, meteen weer... hier was ik, zo rook het gras.
Het is wel heel specifiek, ja.
Ja?
Ja.
Is die functie gebleven voor jou? Want je bent natuurlijk professioneel fotograaf geworden. Onder andere, want je maakt nog veel meer dingen, maar dat ook. Is die functie nog steeds zo? Kijk je nog steeds zo naar fotografie?
Ja, ik denk wel dat die pure, dat gewoon zo ja, de bam, dat is het. En dit, hier gaat het om en dit is het verhaal. En dat heb ik me wel gehouden, denk ik, ja. Dat, ik ben niet iemand die heel lang naar rechts, naar links, naar iets naar beneden. Weet je wel, een compositie maken of zo, dat doe ik eigenlijk niet. Heb ik wel geprobeerd, dus ik dacht van, hey, ik moet... Je hebt altijd zo'n fase dat je dan denkt van... ja, misschien moet het eigenlijk allemaal veel mooier. Of het moet, weet ik wat. En dat... dus dan maak je een eerste foto en dan maak je er nog één. En dan maak je er nog één. En dan op een gegeven moment kwam ik tot de conclusie dat de eerste foto eigenlijk altijd het beste is. Omdat je die heel intuïtief maakt. En je pakt gewoon die camera en bam. En daarna ga je allemaal nadenken over dingen. En dan haal je eigenlijk, vind ik, vrijwel alles eruit.
Ja.
Wat eigenlijk bijzonder in is. Dus...
Wordt het te gestileerd?
Ja.
Laten we eens naar het werk. Dat is eigenlijk een... Ik denk dat we het een film moeten noemen. Ik weet niet hoe ik hem uitspreek.
Ah, dat is... even kijken.
Dit is namelijk een film, volgens mij. Hè, wat eigenlijk een soort van fotocollage is. Maar ik noem het een film. Ik heb hem op je website gevonden.
Ja.
Er staat T-apostrof RFT.
Ja. Dat is waarschijnlijk... dat is waarschijnlijk de... want wat zie je... Ja, omdat mijn website is in een omschakeling van oud design naar nieuw design.
Ja.
En de webdesigner die... Ik zei van, moet er niet iets op van dat het allemaal in progress is... en dat je dus eigenlijk geen donder op kan zien. Maar goed, en... Nee, goed, maar nu is het zo heel lang. Dus ik moet even... wat zie je precies?
Laat ik het uitleggen. Het is een video met een compilatie van afbeeldingen. Steeds om de 1 à 2 seconden zie je eigenlijk een groep foto's... met vergelijkbare handgebaren uit verschillende landen en culturen. Dus demonstreerders met hun vuist omhoog... maar ook mensen die hun duim opsteken... of politici die elkaar iets toefluisteren.
Ja, man-watcher is dat.
Ja.
Ja.
En dat is eigenlijk... dat is zo'n lange aaneenschakeling... dat het bijna lachwekkend wordt. Je ziet mensen elkaar maar een beetje nadoen... en je denkt eigenlijk als een soort van bioloog... van hey, wat doet die mensensoort toch raar... met al zijn gebaartjes.
Ja.
Hoe is die werk ontstaan? Laten we daar eens beginnen.
Ja, nou, dat is ontstaan door... het verzamelen speelt hier een grote rol in.
Ja.
Ik heb een van de andere dingen die toen ik jong was al deed, was dingen verzamelen. En één daarvan waren plaatjes of afbeeldingen, foto's, hoe je het ook wil noemen, van mensen die een V-teken maakten. En op een gegeven moment... geen idee. Heel vaak verzamel eigenlijk altijd dingen die gewoon opvallen of die ik belangrijk vind of tenminste zie. Of dat ik een bepaalde vraag over iets heb of zo. In dit geval is het V-teken. Dus op een gegeven moment met Arabische lente, het was echt zo'n golf van... van de mensen, allemaal mensen die hele andere werelddelen ook dat deden. En ik verbaas me al eigenlijk over dat je dus iedereen in de Aziatische wereld, die allemaal zo. En dat ik nooit zo goed begreep van waarom sta je nou zo blij te lachen met een V-teken. Terwijl ik kom uit een achtergrond waar de oorlog een belangrijke rol gespeeld heeft en zo. Dus ik dacht, ik snap daar helemaal geen donder van. Wat is er in godsnaam vrolijk aan of zo, weet je wel. Dat. Het eerdere tegenovergestelde. En dat is eigenlijk, denk dat ik, een van de redenen waarom ik dat begon met verzamelen. Dat ik me gewoon daarover verbaasde en wilde proberen mijn vinger erop te leggen. Of waarom dat is, of dat verband te zien, hoe dat zich dan... En bij Manwatcher heb ik daar... Daar heb ik eigenlijk iets met die verzameling. Ook omdat ik in de Arabische wereld een soort die golf zag. En die gingen hebben, en dan Egypte en Libië en zo. En, weet je wel, die historie en die verzameling werd opeens gigantisch. Omdat iedereen het V-teken aan het maken was. Toen heb ik iets met die gigantische verzameling wilde ik doen. En toen heb ik ze... en intussen was ik nog veel meer handgebaren aan het verzamelen. Eigenlijk allerlei expressie. En de manier waarop we met elkaar communiceren. En vaak heel anders zijn dan die zelf heel anders qua effect heeft of zo dan, dan ja, hoe kan ik het beste zeggen? Dan puur woorden of zo. Dat is heel. Dus die taal eigenlijk. In hoeverre we elkaar begrijpen en niet begrijpen. En,
En wat is dan jouw conclusie? Denk je dat zo'n V-teken, om daar eens bij te blijven, denk je dat dat concreter is dan woorden? Of? Want het is natuurlijk. Het symbool ziet er precies hetzelfde uit voor iedereen. Of dat nou die Japanse toerist is of die Canadees die in Nederland bevrijdt, bij zo'n spreken.
Ja.
Maar het is natuurlijk totaal een andere betekenis.
Ja, en dat is interessant om te zien. Omdat het in de. Want ik ook in de, doordat je ermee bezig gaat en dat je. Dan ga je ook zo. Dus ik ga dan altijd erg verdiepen in het onderwerp ook. En dus zoek in heel vaak in bibliotheken, dingen, historisch materiaal om daar ook een bepaalde. Ja, misschien bedding of iets. Of, maar ook eigenlijk gewoon zelf het begrip of bepaalde verbanden te kunnen ontdekken.
Mm-hmm. Want hoe ging dat in dit geval? Jij dacht, hey, dat V-teken, dat zie ik overal opduiken. Of wat triggerde dat? Dat je dacht, ik ga een verzameling beginnen hiervan.
Ik denk dat ik... voor mij was het heel erg een oorlogsteken. Mm-hmm. En iets waar je eerder van schrikt dan waar je blij van wordt. Dus als iemand het zo maakte, dat ik dan dacht, oh... Net zoals dat ik heel snel als mensen. Ik maak nu een beweging, maar dat ik denk. Oh, die doen ze een soort geheime. Een soort Hitlergroep of zo. Ik weet niet.
Oké. Okay.
Dan heb ik een soort.
Je hebt een oog voor handbeweging.
Voor handbeweging, ja. Okay. Ik ben erg. Erg oplettend iemand. Mm-hmm. Dat wil zeggen, ik ben wel erg gespitst op beweging van mensen. Misschien zou je het waakzaam kunnen noemen of zo. Dus daar. Ja, ik heb daar. En het V-teken is zo'n teken. Dus ik met name dat ik daar eerder van. Ik denk dat het met schrik of zo. Of iets met veiligheid of zo te maken heeft.
Oké. Okay.
En daarom ben ik dat.
Maar is dat dan bijna als een. Als dat je het probeert te bezweren? Zo van,
ja, dat denk ik. Ja,
ja? Dit duikt op, dit V-teken. Hoe kan
ja,
dat?
Ja, dat moet ik dan. Juist bekijken, bestuderen, vergaren, lijn inzien en dan, ja, inderdaad. Ik denk dat het,
wordt het dan veiliger? Of?
Ja, dan krijg ik er inzicht in. Of dan is, ja. Dan stelt gerust.
Hoe zit het met dat V-teken, dat epidemie? Wat zijn je conclusies daarover?
Ja, dat even kijken. Ik had er niet.
Hoeveel zorgen moeten we ons maken?
Ja, volgens mij. Ik denk dat het. Dat het eigenlijk helemaal. Het is helemaal bezworen. We hoeven ons geen zorgen meer te maken.
Wat ben je tegengekomen?
Nee, maar kijk, omdat. Ik vind het is interessant om met het V-teken te. Sowieso bepaalde betekenissen hebben, bepaalde handgebaren. Dat je de middelvinger of dit. Of, dat, die houden heel erg hun waarde. Maar het V-teken op een manier heeft dat een. Net zoals met bepaalde beelden die je heel vaak ziet. En dan verliest het zijn impact. Of weet je, dus het. In een ander werk van Trick or Treat heb ik dat. Zit dat meer in dat de. Dat je bepaalde beelden die eerst heel heftig zijn of zo. Die zie je heel vaak en dan. Of mensen waarvan je denkt, oh, dat is iemand die goed aan de goede kant staat. En dan blijkt later dat het aan de verkeerde kant komt. Dus eigenlijk een verkeerd iemand was. Of tenminste, wat werd dan goed of fout. Dus dat een beetje vage grensgebied. Maar, en het V-teken is. Toen ik onderzoek deed, las ik vond ik dat. Maar goed, keiharde bewijzen hebben we er niet voor. Maar dat het dan schutters, pijl- en boogschutters. Waren.
Dat het daar vandaan komt, dat die pijl tussen die twee.
Ja, dus de Fransen en de Engelsen die hadden ruzie. En als je dan de wat je hier in Amsterdam ook had, dat iedereen moest een wapen kunnen hanteren in Engeland. En ook oefenen daarmee. Dus dat je ook van die... Die waren ontzettend goed in pijlenbogen schieten. En dat was heel gevaarlijk, heel eng. En als een Frans... Wanneer hadden de Fransen... honderden jaren geleden.
Oké, ja.
Dus middeleeuws. En dan als een Engelsman gevangen genomen werd door Fransen, dan hakten ze vaak niet, en het was een boogschutter, dan hakten ze twee vingers af. Dus het feit dat je dan twee vingers kon laten zien, dat was echt een beetje een fuck you. Van haha, weet je wel.
Ik heb mijn vingers nog, mijn wapen.
Ja, ja, precies. En, dus en zo'n pijl is zo levensgevaarlijk. Je ziet ze gewoon niet aankomen en dat soort dingen. Nou ja, dus dat is het idee. Dat daar waarschijnlijk van hierin miste. Maar goed, het is ook van hoe hou je die hand? Hou je hem zo of hou je hem zo?
Je doet nu binnenpalm naar voren en buiten.
Ja, buitenpalm.
Zeg maar buiten. Ja, en dit is het verschil?
Nou, de palm naar buiten is eigenlijk een belediging. En dat is denk ik eerder dan... Waarom dat een belediging is... ik denk dat dat te maken heeft met die boogschutters.
Hoe je zou schieten, ja.
Ja, en de palm naar binnen toe is dus die belediging. De palm naar buiten toe is het teken voor victory.
Ja.
Of victoire, of vrijheid. En dat is dan... In de Tweede Wereldoorlog door Radio België, die journalisten die Belg, de voormalig minister van Justitie, die ingeving had. En die toen België heeft opgeroepen om dat teken te maken. Omdat hij zei van nou, dan weet de vijand, weet je, schrijf het, maak het, geef het, schrijf het op muren, op, weet je wel, nou, dan weet de vijand van je bent omringd door, wij wachten op elk moment dat jullie een fout maken en dan genadeloos staan wij toe. En hij is er, hij heeft opgeroepen via Radio België, dus dat is dan zo'n verzetsradio. Mm-hmm. Vanuit Londen. En daar gaven Belgen massaal gehoor aan. En dat verspreidde zich dan. Dus dat is het mooie van vrijheid en victoire. En de Duitsers vonden dat natuurlijk helemaal niet grappig. Want overal verschenen feest. En dat was natuurlijk heel gevaarlijk. En het andere ding wat er gebeurde is dat je dan wist... dat je ook kon zeggen van we zijn van hetzelfde team. Als je bijvoorbeeld een deuntje fluiten van de vijfde van Beethoven. Zo,
oh, ja.
Dat is namelijk drie keer een punt en één keer een lange.
Ja.
En dat is de mors voor een V. Dus mensen die maakten dan zo, die zaten dan... Ik kan niet fluiten, maar ja, misschien wel. Dus, maar die gingen zo'n fluitje deunen. Na. En dan stond je ergens of zo. En dan wist iedereen van... Oh, ja, dat is, dus dat, ja, dat empowert eigenlijk ook als je dat doet. Want eigenlijk zeg je natuurlijk ook... Het is ook een beetje een...
Dus het wordt oorlogsverklaring.
Ja.
Ja.
Ja, en ook gewoon, het geeft je kracht.
Ja.
Komt in je kracht staan daardoor. Dat je ook iets hebt om tegen die... als iemand dan zo'n Duitser naar tegen je deed.
Maar dan snap ik dat je je zorgen begint te maken... als er Japanse toeristen op de Dam staan die massaal die vee gaan doen.
Ja, nou ja, precies. Ja, dus ik kom vanuit die meer van dat van die Tweede Wereldoorlog. Dat is dat was allemaal heel gevaarlijk en eng en ik weet allemaal niet wat. En mijn moeder was altijd erg van, de Derde Wereldoorlog, die komt er, weet je wel. Dus elk moment kan de Derde Wereldoorlog.
Maar is dat serieus? Heb je serieus die angst?
Nou, het was al zo toen met 9-11 zo dacht ik, oh nee, mijn moeder heeft gewoon gelijk gehad. Mm. Weet je wel, dat... dat zou maar kunnen. Maar het is... Ik ben wel opgegroeid met mensen met oorlogstrauma's of dingen, die ervaringen met groot verlies en dat soort dingen. Dus dat draag je toch in je mee of zo. En ik denk dat daarom, in mijn tienertijd ben ik al begonnen met die feesttekens te of als mensen er eentje maakten, maakte ik ook snel een fotootje. Dus ik heb heel veel snapshots van mensen die eentje maken. Dus ja.
Dan heb je die hele verzameling, hè? Die alsmaar groeiende verzameling. Hoe zet je dat om in jouw werk? Kun je dat eens uitleggen?
Ja, ik denk... Meestal met verzamelen is het dat je, niet zo snel... Je gaat gewoon... Ik knip het uit, gooi het in een map of weet je, allemaal dat soort dingen. Nu is het veel digitaal. En dan... op een gegeven moment is dat moment daar dat je dan... trouwens, sommige mappen die je nog nooit of zoiets voor het minste of je weet het niet wanneer het moment komt. Mm-hmm. Of zo. En dan... Dan open je hem en dan ga je op zoek naar... naar wat het je vertelt of zo, op een of andere manier. En dan komt er meestal wel iets. Of ja. Dus dat eigenlijk ook... gewoon naar dat materiaal kijkend of zo. Bijvoorbeeld, ik heb ook... En dan bouw ik soms ook een bepaalde vorm van randomness in of zo. Dus stel je voor een andere film bijvoorbeeld, of een installatie met Klaas Vaak, waar ik, daar heb ik heel veel beelden van verzameld van allerlei rampen die en dan gaf ik daar gewoon een naam aan en dan gaf ik het 1 of 2 of een A, B of A, weet je wel zo. En dan zit het in mijn editprogramma en dan zeg ik gewoon, selecteer A tot en met, weet je, in die volgorde, A tot en met Z. Mm-hmm. En dan zet ik het op die tijdlijn. En dan ga ik gewoon naar het materiaal kijken. Het is allemaal soortgelijk materiaal, maar je gaat dus op zoek eigenlijk naar dingen die je niet 1, 2, 3 hebt bedacht of ziet. Want missen, als je het los naar kijkt en dan als je het bij elkaar legt en allerlei verschillende, dan ga je opeens verbanden zien. Of opeens zie je een vraag beantwoord. Of opeens...
Hoe ging dat bij de V's? Wat zag je daar voor verband?
Ik denk dat ik daar met name de golf, de golfbeweging zag of zo. En wat ik net zei over van dat het je gevoel geeft van dat je je verbonden voelt, denk ik, met anderen. Dat is grappig, omdat je dan... En dat is ook waarom ik het bij allerlei andere handgebaren of gebaren van je lichaam tussen heb geplaatst. Ja. Omdat je dan ziet die vormen van communiceren. En vaak is dat met het lijf communiceren nog veel sterker dan met woorden. Mm-hmm. En je ziet dan bijvoorbeeld mensen die een arm opsteken en dan die dat V-teken maken. Maar soms zie je gewoon die spieren zo gigantisch aangespannen. Dat je met je heel je hart en ziel maak je dan dat, weet je wel, dat teken.
Ja.
En dan in vergelijking met iemand die het gewoon leuk, weet je wel, voor het leuk. Dat is een heel ander. Maar deze, vaak meisjes of zo, die zijn natuurlijk ook in een bepaalde traditie. En die zijn ook in een bepaald. Die geven eigenlijk ook aan van ik hoor bij jou. En jij hoort bij mij. En mm-hmm. wij zijn een. Dus misschien is dat een heel geruststellende.
Het is maar een manier om je aan te sluiten bij een groep, bedoel je?
Ja, en ook volgens mij om jezelf. Je wil heel graag iets zeggen, maar bijvoorbeeld je heel vaak. Kan je niet iets zeggen of kan je niet iets. De kans is heel klein dat je gehoord wordt of zo. Mm-hmm. Maar als je met z'n allen, als we op een pick-up truck of zo gaat staan en je houdt zo die arm omhoog of zo, dan maak je echt veel meer een statement dan dat je staat en zo. Ja, en dan weet je wel. Dus dat. En natuurlijk veel mensen ook wel fotobewust intussen, denk ik, in de wereld. Maar...
Zou je zeggen dat een handgebaar meer impact heeft dan woorden? Per definitie? Of?
Ik denk wel dat het is heel krachtig, ja. Het ligt er een beetje aan. Sommigen kan me voorstellen dat soms... Je kan natuurlijk hele... Woorden zijn ook heel, kunnen ook heel scherp zijn. Of, mm-hmm. Maar ik denk dat gebaren en ook mimiek en zo... Ja, want als jij dat niet zou hebben en ik net niet zou hebben of zo... Dan zouden we eigenlijk volgens mij... volgens mij is er dan niks.
Nee, nou ja, er is taal natuurlijk. Ik bedoel, ja, maar de mensen mij... hebben ook wel communiceren.
Ja, precies. Maar ik denk dat je als mens ook heel erg leest. Van de, gewoon, ja. Maar, ja, al die kleine dingetjes. Ik hoorde laatst ook dat mensen tegenwoordig met sollicitatieprocedures een video van zichzelf maken. En dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt wat ze zeggen. Maar dat er zijn al zoveel algoritmes en kijken en die gewoon al. En ook mensen die daar wetenschappen van hoe je beweeg je. En geeft al heel erg aan wat voor iemand je bent. En of je geschikt zou zijn voor een bepaalde baan of zo bijvoorbeeld. En dan, ja, dan zou je. Ja, dat is best. Toen dacht ik al, wow, dat is. Vergt ik ook bewustzijn dan van wat doe je dan?
Ja. Nou ja, het sluit aan bij wat de wetenschap zegt, dat het oordeel over iemand in de eerste, wat is het, 6, 7, 8 seconden geveld wordt. En wat er daarna gebeurt, kan eigenlijk niet zoveel meer bijsturen. Dus feitelijk doen we dit misschien al.
Ja, ik denk dus dat er heel veel. Ja, dat in. Natuurlijk kan je ook soms verkeerde. Je kan je verkeerde interpretaties maken. En daar hebben we ook wel dingen. Maar bijvoorbeeld, ik heb gewerkt in een theater bij. Het toneelhuis in Antwerpen en gewerkt aan een aantal theatervoorstellingen. En dan dacht ik, nou, ze Vlaams, ze spreken allemaal Nederlands en zo, allemaal prima en zo. En ik zeg deze woorden en jij zegt die. Nou, dus we begrijpen elkaar. Maar ik ben er toen achtergekomen dat we echt, ook al zeggen we hebben dezelfde woorden. Het is heel moeilijk om elkaar te begrijpen. En. Ik merk wel, ja, soms is het. Het is een soort. Ik zit nu te denken van, misschien. Het zou misschien heel handig zijn dat je bepaalde bewegingen kan maken. Ik zeg, oh, dat bedoel je.
Ja, een soort universele lichaamstaal.
Ja, dat je dan. Ik vind dat altijd bij, wat is bij Star Trek, heb je dan zo'n de mind meld. Uh-huh. Weet je wel, my mind is your mind is my mind. En zo. Dat ding leek me altijd zo ideaal.
Even een soort gedeeld denkkadertje.
Ja.
Okay. Wat zijn nog dingen tot slot waar wij misschien niet van weten en waar jij qua lichaamstaal achtergekomen bent? Of waar je beter zicht op hebt? Waar zouden we beter naar moeten kijken als het om lichaamstaal gaat?
Ja, ik denk dat. Ik denk dat het vaak gaat om hele kleine dingetjes. Die. Ik denk, even kijken. Nou, je hebt natuurlijk allemaal van die dingen van, zit iemand aan zijn neus of niet? Of kijkt hij naar rechts of kijkt hij naar links? Of in welke manier houdt, is het hoofd of zo? Daar heb je, is het gewoon wetenschap. Maar ik merk ook wel dat het een. Waar zouden we op moeten letten? Ja,
Misschien moet je erover nadenken. Zegt. Misschien gaan we eerst even naar het geluidsfragment.
Oh ja.
Over lichaamstaal gesproken. Ja. Daar horen we een heel ongebruikelijk verhaal. Je hebt gekozen voor een podcast. In ieder geval een aflevering van iemand die op het podium staat. Een Canadees, geloof ik, uit mijn hoofd. Die een waar gebeurd verhaal vertelt. En deze heet Flight. De podcast The Moth. Waarin Canadezen op het podium live een waar gebeurd verhaal vertellen. Hier dus van een baby die van een skipiste afglijdt. En op miraculeuze wijze gevangen wordt door de verteller. Claudia, waarom deze?
Ja, ik vind het een. Ik weet niet, je vroeg me van, wil je iets laten horen? Toen viel dit me in. En ik vind het een heel mooi. Ik vond het een heel mooi verhaal toen ik het hoorde. Ik denk, ja, het is ook heel. Ik vond het heel spannend. Want je bent echt, wat gebeurt er nou? Wat gebeurt? Omdat hij dan in die bergkloof zit. En nou ja, in die. Dat ouders van het jongetje zien hem dus ook helemaal niet. Dat hij als een dolle komt aanskiën en zo. En dat hij. Nou ja, en dan het verhaal. Dit is natuurlijk het begin van het verhaal. En dan. Het gaat verder met dat hij. Hij heeft die baby gevangen. En dan komt die vader naar hem toe. gerend. En opeens ziet hij, dus die vader ziet die man, missen ziet hem en met het kind. Want voor hetzelfde, dus voor die ouders is dat kind dus eigenlijk uit zicht. Want die is gewoon neergestort, denk ik. Maar goed, dan zit hij in die kloof en dan heeft hij hem dus vast. En dan die vader begint dan van, geloof je in God? En lees je de Bijbel? Dat hoorden we niet, hè, nu. En dan heeft hij... En hij zei, nou, helemaal niet. En dan komt hij, wat hij beschrijft in het begin ook, van dat hij skiet en hij doet. Hij heeft niet echt... En dan op dat moment heeft hij een realisatie dat die vader zegt, Oké, hij zegt dus, hij is niet gelovig, maar hij zegt dan van maar die vader zegt dan van het jongetje van God heeft gezorgd dat jij hier bent en vandaag en jij moest hier zijn, niks is toeval en zo. En dan opeens krijgt hij iets, en daarna krijgt hij die rush en dat hij dan, ja, met die adrenaline en wat hij heeft gedaan, en dan dringt dat helemaal tot hem door. En dan opeens denkt hij, ja, dit is mijn doel in het leven. Baby's vangen. Dus I'm a babycatcher. En dan voelt hij zich 2 dagen superhero. En dan staat hij helemaal op scherp en is hij... Dan iedereen die maar eventueel hulp kan bieden of iets of zo. En dan, nou goed, dat verdwijnt dan natuurlijk weer. Maar... ik vind het heel mooi omdat, zoals jij ook al in je introductie zei over die oerverhalen die de wereld rondgaan. En steeds een ander uiterlijk of steeds een andere verschijning tot je komen. En daar, ja, voor mij zit zo'n voorbeeld daarvan. En tegelijkertijd, er zitten meerdere dingen in, maar bijvoorbeeld... Ook dat hij zich dan zegt dat hij, nadat hij dat gedaan heeft, dat hij zich heel erg... dat alle geuren zijn sterker. En hij lijkt alsof hij de man van 6 miljoen is, weet je, die al van doorheen kan kijken.
Superheld, ja,
soort,
ja.
En dat hij... dat je meer ruikt, meer ziet, meer, dat alles meer leeft. En zo, dat je eigenlijk gewoon op en top leeft. Op dat moment. En dat is iets wat je soms in het maken van werk of dingen of zo, dat ook soms zo kan hebben. Wat heel erg waar je op zoek gaat. Mm-hmm. Waarbij het gewoon, waar ook verder niks meer bestaat. Dat is het of zo. En dan gaat het echt zo.
Wat was de laatste keer dat bij jou gebeurde? Weet je dat nog?
Nou, ik denk dat. Dat als je inderdaad, nu denk ik van, als het uitblijft, dan weet je dat je iets moet ingrijpen of zo. Mijn laatste werk, denk ik, dat ik toen ik dat aan het maken was. Ik zoek er eigenlijk altijd naar, anders is het ook niet goed of niet af. Of mm-hmm. niet.
Vertel eens, hoe ging dat? Waar werk je aan en wat was het moment dat je dacht, yes?
Nou, ik. Er is net een tentoonstelling geopend, de Fortune Teller in Rotterdam. En daar heb ik werk voor gemaakt naar aanleiding van het thema. Dat gaat eigenlijk over het ongewisse van de dood, van hoe ermee om te gaan. En ook het mysterie, weten we of er iets komt of niet. Mm-hmm. En daar mocht ik iets voor maken en daar heb ik me... Ik vond het, het is een moeilijk onderwerp. Veel van mijn werk is daar omheen, gaat er omheen. Maar gaat er over. Sommige mensen zullen zeggen, dat gaat er over. En ik probeer er eigenlijk juist een beetje weer van... kortom, het is blabla.
Wat heb je gemaakt? Vertel dat eens.
Ik heb me gestort op... Ik ging dus in een van die verzamelingen kijken, in die mappen. Was veel... En opeens viel mijn oog op een aantal foto's die ik daarin had van... Kisten, mensen opgebaard, hele rouwboeketten, kransen, Nou, ja, dus die dingen. En toen dacht ik, oh, wat ongelooflijk. En die bloemtraditie. En wat voor bloemen zijn het eigenlijk? En, dus ik ging me daar helemaal in... Ik ben daar helemaal in gestort. Van wat voor bloemen zijn dat eigenlijk? En waarom zijn het die... waarom is het juist die bloem of die bloem? Of, ja, en ik heb al over de hele wereld ongeveer boeken verzameld... die over hekserij, over astrologie, ik weet allemaal niet wat. Allemaal rondom bloemen en mensen ideeën over bloemen en... dus eigenlijk alle bloemen die op een of andere manier te maken hebben met overlijden, met dood, die heb ik bij elkaar gebracht en die heb ik stuk voor stuk geschilderd. En,
de bloemen?
Ja.
Oké. Okay.
En heb ik ze uit de context van een krans of een boeket of zo gehaald. Dus van wortel tot en met... van wortel tot en met de top van de bloem, mm-hmm. Geschilderd. En er verhalen bij geschreven. Waar in ieder geval belangrijk is natuurlijk waarom ze behoren bij die bloemen die, die troost
die
kunnen bieden.
Ja, juist troost natuurlijk.
Nou ja, volgens mij is het juist, ik denk dat bloemen gebruikt worden... om inderdaad ons om te troosten. En ik noemde het ook het leger van troost. En dat die voor ons klaarstaan eigenlijk. En die zijn, zoals iemand beschreef, van ja, de bloemen zijn altijd vrolijk. En is altijd glimlachen zie je toe. En ik denk door al die tradities en de verhalen die rondom bloemen zijn en zo, daar is het heel... kan het ook echt heel erg troostend zijn. Los van het feit dat bijvoorbeeld één daarvan... ik zal een paar voorbeelden geven, is misschien het beste. Dat heet in het Nederlands de gulden sleutelbloem.
Oké. Okay.
En in het... dat is dan de volksnaam. In Engeland heet het cowslip. Dat is... eigenlijk een hele onaardige, tenminste, het is koeienstront, heet hij.
Mm.
Als je het even vertaalt. Maar dat is een heel bijzonder plantje, bloempje. En die wordt heel vaak geplant op graven van kinderen die jong gestorven zijn. En een van de verhalen is daarvan dan dat waarom wordt het op een graf van een kindje geplant, is dat het dat mensen geloven dat het... dat komt ook omdat het naar het fysieke uiterlijk, dat vind ik altijd heel bijzonder. Van dat, om de wereld om je heen te begrijpen of dat wat je overkomt, een bepaalde betekenis te geven of eigenlijk te matchen of met je hoofd, weet je wel, dat je hoofd eromheen kan,
mm-hmm.
dat je iets...
Dat je het kan bevatten.
Ja, precies, dat je het kan bevatten of zo.
En hoe is dat bij deze bloem, zeg maar, waarom is het zo geschikt?
Dat is bijvoorbeeld omdat je, als je goed naar die bloem kijkt, dan zie je dat het... het lijkt eigenlijk net op sleutels. En het idee is dat Petrus aan de hemelpoort staat, en die staat natuurlijk altijd daar, en die opeens hoort hij van een gerucht dat er mensen aan de achterdeur hele... een soort kwade zielen, die staan aan de achterdeur en die willen dus via de achterdeur naar binnen komen. En hij is helemaal verontwaardigd natuurlijk over dat belachelijk, dit lef en zo. Dus die rent naar die achterdeur die rent naar die achterdeur om die jongens weg te jagen, deze zieloze jongens. En die en dan verlaat hij dus dan in de haast en in zijn frustratie... laat hij zijn sleutels vallen uit zijn zak. Dus de sleutels van naar de hemelpoort.
Ah, okay.
En dan vallen naar de aarde. En dan zodra ze vallen op de aarde. En dan daar ontspruit dan de sleutelbloem.
Ja.
En dus het wordt ook wel Peterskruid genoemd en zo. Dus het is heel mooi, vind ik. Omdat je dan, als je dat dan plant op een kindergrafje. Dat je dan, weet je, net alsof je eigenlijk al... en het kindje de sleutels geeft van hier heb je, weet je, snel bij de hand.
Ja.
En ook omdat en ik denk ook dat doordat andere mensen dat doen, Dus, ik weet niet, heb je een soort, voel je je ook weer verbonden met... ja, net zoals bijvoorbeeld de rode klaproos of zo bijvoorbeeld. Weet je wel, als je die met name in Groot-Brittannië dan wordt gebruikt... en in Amerika en in Canada en zo... De gevallenen in de oorlog te herdenken. Mm-hmm. Maakt niet uit, van gisteren of Tweede Wereldoorlog. Dus als jij draagt er één, ik draag er één... dan heb je een soort... ja, ik denk dat het een heel troostende werking... En die verhalen zijn natuurlijk prachtig. En wat ik ook veel... bijna al deze bloemen... gaan niet alleen over hoe je eromheen, maar ook weer hoe je weer daaruit kan. Vond ik altijd wel verhalen ook weer. Het gaat op een of andere manier altijd ook weer over seksualiteit of iets, weet je. Dus dat het gaat ook over waarborgen bijna van de toekomst of zo. Dat je dan.
Ah ja.
En het is. Ja. En dan wat je in het begin zei over die kernverhalen, dat is ook zo heel mooi daarin te zien, vind ik. Dat je dan bijna alles gaat, dan komt op een of andere manier wel langs.
Over de grote thema's,
ja. En in de bij de Griek, of eerst is het Isis en dan wordt het Hera en dan wordt het Juno, weet je. Dus van Egypte naar Griekenland en dan nemen de Romeinen het over en dan vervolgens dan komt het christendom op en dan opeens wordt een bepaalde bloem aan Madonna of aan de Maria toegedicht met een bepaald verhaal, weet je. Dus ook dat zie je dan weer zo helemaal zich...
En zit voor jou die geschiedenis ook in die bloem? Want je weet het allemaal natuurlijk. Je pluist het helemaal uit. Verandert dat voor jou de betekenis ook?
Ja. Ja, ik vind wel dat als je hem dan schildert of zo... ik kijk dan veel naar foto's van... met name dan planten, dus weet ik veel wat botanische tuinen... In Groot-Brittannië bijvoorbeeld de Kew Gardens is heel groot en daar. Dus ja, dan ga ik. En ik denk wel dat ik dan. Met het ook weer het verhaal in achterhoofd. Wil je dat ook. De delicaatheid of het troosten of het sterken. Of ja, al die dingen die wil je dan daarin terugbrengen. En ik moet zeggen dat. Dingen worden nog waardevoller, denk ik, ja.
Zie je dat als jouw taak als kunstenares ook? Want ik merk dat je heel associatief denkt en volgens mij ook je onderwerpen zo aanvoelt. Zie jij het als jouw taak om dingen te verdiepen en de geschiedenis erachter te laten zien?
Ja, ik vind dat... ik denk wel dat ik daar... Dat is zeker een deel. En ook eigenlijk... om dat te laten zien, maar en tegelijkertijd om een opening te maken naar nu. En dat je sommige dingen kan je eruit meenemen. Kunnen eigenlijk een soort nieuw soort schoonheid weer creëren of zo. Of dat je. Ik zal zelf nooit meer gewoon over een veld met madeliefjes lopen of zo, weet je, zonder... ik weet niet, het maakt dingen... En tegelijkertijd is het ook wel zo dat je hoopt of probeert iets te geven. Of een soort... probeer iets te geven aan de mensen die het zien of aan het... En dat je...
Zit hem dat in die schoonheid of zit hem dat in een nieuwe blik op een
nieuwe
voorwerp?
Blik, ja. Dus eigenlijk, ja. Het is een beetje dat ik zelf ook in het maken of zo kan hebben. Dat je dan, weet je, het is vaak dat wat je weet, dat wat je denkt, dat is eigenlijk dat wat je weet. Of zo. En dat je bent op zoek naar iets wat je niet weet. En dan eigenlijk, waardoor je iets nieuws kan gaan denken. Of zo.
Mm-hmm.
Want,
mm-hmm. Dus jij wil eigenlijk voorbij wat iedereen al denkt.
Ja, en tegelijkertijd is het natuurlijk ook mijn eigen ontdekking die ik doe. En die probeer ik dan vorm te geven. Waardoor ik hoop dat ik je mee kan nemen. En dat je, net zoals dat je een bepaalde stretchoefening doet. Of een bepaalde, weet je wel. En dat je denkt, wow, ik wil nooit zo, ik kan de vloer raken of zo. Weet je, dat ja, waardoor je dan... ja, ik denk dat heel veel dingen die je leert of ziet of zo, die kunnen je iets van... Nou, verrijken, zoals het een woord. Maar ja, dit gaat over expansie, denk ik, ja.
Hoe loop jij door de wereld heen? Heb je dat idee van... Ik tast dingen af of ik laat dingen binnenkomen... en als dingen zich aan mij opdringen... We hadden het eerder over die verzamelingen. Dat gebeurt gewoon. Dat valt jij op en dat sla je ergens op. Is dat een soort stand die je aan of uit kan zetten? Of is dat jouw dagelijkse modus?
Het is mijn altijd modus, ja. Ja. Het is meer of minder, maar het is nooit uit.
En denk je dan, bij wijze van spreken, als je hier het gebouw uitloopt, kijk je rond en denk je, dit zou iets kunnen worden, dit zou werk kunnen worden? Of is het meer op een interesseniveau? En wordt het daarna werk?
Ja, ja, je hebt soms natuurlijk wel dat je heel trefzeker of zo. Nou, wel, nee, dan is er al. Want er zijn altijd wel verschillende sporen die je in je hoofd met je meedraagt. En dat je bepaalde dingen waar je al mee bezig bent of waar je die je opvallen of waar je in zit of zo. Dat is. Die een bepaalde gevoeligheid voor het een of het ander of zo. En dat, ja, dan komen die dingen vaak naar je toe of zo. Dat, ja. Dus dan, je kan wel soms hebben dat je met iets loopt, iets hebt of zo. Of dat ik niet helemaal weet precies hoe en wat of zo. En dan loop je naar buiten en opeens zie je iets of gebeurt er iets. Of iemand vertelt je verhaal of weet ik wat. En dan bam, dan weet je het opeens.
Dient het zich aan.
Moet,
ja,
of zo.
Is het altijd.
Of, ja.
Waar loop je nu mee op dit moment? Waar ben je mee bezig?
Ja, ik ben nu... Ik ben nu bezig met een videowerk. en dat voor Mares in de zomer. En dat gaat over vakantie.
Oké.
Ja. En dat is eigenlijk ook naar aanleiding van een verzameling. En die ik al... even kijken, hoe lang ben ik daar? Ik heb een... Het voordeel is dat met de computer... Ik bedoel... Dat is voorbij het krant en zo. Ik uitknippen, dat soort dingen. Maar dit is zo... Je kan daar gewoon heel veel... Gewoon hup. Je hoeft ook veel minder na te denken over... Knip ik dit uit? Knip ik dit niet uit? Dus nu... Met de computer is het op, hup, hup, hup. En dan, dit is een van de dingen die ik van begin 2000 of zo ben aan het verzamelen. En dat zijn vakantieadvertenties.
Oké. En waarom die?
Ja. Het heet, de map, die heb ik genoemd, Anywhere But Here. En dat op een of andere manier, dat is eigenlijk het idee wat ik erbij heb. Het is... overal behalve hier. En is het... maar dat is misschien in Nederlands is het niet helemaal zo goed vertaald. Maar ik vind het... Nou ja, dat is bijvoorbeeld zo'n ding van zo'n verzameling. Dat je probeert iets te snappen. Of je probeert iets wat het is. Of dat je probeert iets van... Dat ik denk, ja, wat is dat precies eigenlijk? Mm-hmm. Wat is... Dat dromen over een andere destinatie. Of is het weg van jezelf? Is het weg van de situatie waar je sowieso waarin leeft? Of is het verrijkt je of niet? Of in hoeverre in die beweging? Of dat verlangen of zo. Dat is, op zich is het op vakantie gaan vrij modern. Maar het gaat ook over je eigen. Wat is het precies waar je zelf of zo? Dus het gaat op. Ja, het zit op meerdere niveaus. En nu kwam er zo'n moment dat ik dacht, daar ga ik nu iets mee doen. En,
snap je het verlangen wat in die advertentie bescholen ligt? Spreekt het jou ook aan?
Nou, ik, ja, het spreekt me aan. Het is tegelijkertijd ook... Dus, nee, wat me volgens mij heel erg aanspreekt is dat... Is het volgens mij gaat het heel erg over verlangen, over ja, het heeft ook iets verdrietigs op een of andere manier. Het is vaak ook iets... Het is een
uitvlucht of zo. Ja,
ja, het is een het is, het is, het hoeft, ja, het gaat over inlossen, het gaat over, ja, het, wat was je vraag nou precies?
Of je het verlangen begrijpt, wat, ja, wat eronder zit.
Ja, tegelijk, ja, ik denk, ik begrijp dat. Het is tegelijkertijd eigenlijk ook niet.
Nee,
denk
want
ik.
Dat is volgens mij moet dat ook de basis zijn voor je onderzoek natuurlijk.
Ja.
Dat je erin wil duiken, dat je nog iets niet aan snapt.
Ja, of dat ik het wil. Ja, precies. En dat, want nu is het, ja, nu blijven we het eigenlijk allemaal nog vragen. Is dat of is dat? Of is, en ik.
Wanneer kunnen we het antwoord verwachten in Maris?
Ja, in augustus, zeg ik het goed? Ja, augustus.
Augustus.
Ja.
We gaan er naartoe.
Ja.
Dankjewel, Claudia. We zijn door de tijd heen.
Oh,
dank
wow.
voor je associaties en, ja, je mooie 12-sporen ook wel een beetje.
Okay.
Ik het zo mag zeggen. We hebben een mooie kijkje volgens mij in je gedachten gekregen en hoe je je werk maakt. Dankjewel.
Nou, jij bedankt.
Dit was Kunst is Lang voor deze week. Wil je thuis meer zien van Claudia? Ga dan naar mrmotley.nl. Daar vind je artikelen en verwijzingen naar haar werk. We zijn er volgende week met de laatste uitzending voor onze zomerstop. Tot volgende week.